Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Aflevering 5. Ariaan kwam chagrijnig naar huis. Het zat hem goed dwars, dat artikel in de zaaier van die dominee. Hij zou zo wel naar hem toe willen vliegen en hem eens een lesje willen leren. Wat is er toch, jongen? Je gezicht staat als een donderwolk, zei Sjani vriendelijk. Ze kende haar man door en door. Ze zag het gelijk als hem iets dwars zat. Niemand durfde dan bij hem in de buurt te komen. Ook de kinderen kropen angstig weg, als ze zagen dat hun vader boos was. Twee kinderen hadden ze, Johnny van 8 en Willeke van 5 jaar. En dat vonden ze genoeg. Zeker, Ariaan hield veel van zijn kinderen. Ze moesten niet aan hen komen. Maar toch waren zijn kinderen bang voor zijn brute kracht en felle drift. Ze voelden zich alleen veilig als moeder er ook was. Daarom zorgde Sjani ervoor dat ze de kinderen nooit met hem alleen liet. Ze had een wonderlijke macht over hem. En dat was maar gelukkig. Anders had hij al lang achter de tralies gezeten, vanwege doodslag of zware mishandeling. Sjani was het anker in zijn onrustige leven. Maar nu had hij echt de bokkenpruik op. En in woeste woorden vertelde hij van het stukje in de zaaier. Dat blad was bij hen ook al door de bus gegleden. Eens even lezen, zei Sjani, wat jou zo kwaad maakt. Ze glimlachte, terwijl ze het las. Ze begreep het heel goed. Ze kwam zelf uit het kleine kerkje en was heel degelijk opgevoed. Maar om Ariaan had ze met alles gebroken. Maar diep, heel diep in haar hart knaagde haar geweten. Soms was ze bang, vooral als er iemand plotseling jong gestorven was. Dan sprak er wel eens een stem in haar. Ga toch weer naar de kerk. Maar ze wist, als ik dat doe, zal Ariaan woedend zijn. Dat was misschien de enige reden waarom hij haar zou kunnen verlaten. Of nog erger, hij was in staat zichzelf iets aan te doen. Hij had een hartgrondige haat tegen alles wat kerk en godsdienst was. Sjani begon een beetje te lachen. Moet je je daar nu zo druk over maken? En ze kroop op zijn knie en wreef door zijn weerbarstige kuif. Kom, jongen, wees wijzer. Die dominee mag toch pas best waarschuwen? Dat is toch zijn werk? Jij doet toch ook je werk graag goed? Nou, hij ook. En verder bedoelt hij er geen kwaad mee. Hij wil je op het juiste spoor krijgen. En even kwam er een ernstige trek op haar gezicht en verdriet in haar ogen. Hij voelde het meteen aan en weerde haar af. Ga jij ook maar naar die vent. Maar ik zal hem. Ik sla hem de poten kapot. Ik zal eens even opruiming houden in dat vuile kot van hem. En wild laaide zijn woede op. Maar Sjani wist precies hoe ze hem hebben moest. Ariaan, zei ze op een bepaalde toon, en dan was hij gewaarschuwd. Dan wist hij dat hij niet verder moest gaan. Anders zou ze zich van hem wel een poosje afkeren. Een enkele keer deed ze dat, als hij het heel bond maakte. Ariaan haalde haar even aan en bromde wat na. Daarna ging hij de tuin in. Maar het liet hem niet los. Het bleef toch maar broeien in zijn brein. Hij reageerde zich af in de tuin, die moest nog omgespet worden. De volgende dag zat hij op de racefiets. Gert-Jan had niet veel gezegd. Sommigen hadden gevraagd, ben je geweest? Maar hij had maar wat gebromd. En Eli hadden ze op hun zondagse toer gemest. Maar voordat ze naar huis gingen, hadden ze met een stelletje raddraaiers er nog eens stevig over doorgepraat. Ik ga naar hem toe, zei Arjaan. Die slappeling Gert-Jan heeft zich laten paaien. Dat heb ik al lang gemerkt. Maar ik zal hem een restje leren. Toch moedigden niemand hem aan, want ze wisten dat hij in staat was tot gekke dingen. Adrie zei, kalm maar jongen, laat die vent toch in zijn vet gaar smoren. Kom, wat maken we ons dik? We hebben toch een prima dag gehad. Die laten we toch niet verknoeien, mannen. Kom, we nemen nog een pilsje. Ik zal jullie eens wat anders vertellen. Ik heb bijna verkering. Er ging een luid gejoel op, want Adrie had wel vaker bijna verkering. Maar tot nog toe was het hem niet gelukt een meisje aan de haak te slaan. Toch broeide het nog in Arjaans hoofd. Toen hij naar huis ging, morgen dacht hij, gelijk om 4:30 uit mijn werk, dan zal ik die vent een lesje leren. Ik zeg er niets meer over, ik doe het gewoon. De volgende morgen ging hij al vroeg naar zijn werk. Er was veel te doen. Met de tractor reed hij vrachten aardappels van het land. De eerste vroege aardappelen. Het viel niet zo mee, want het land was drassig. Maar steeds broeide het plan nog in zijn brein. Het gaf hem een eigenaardig soort rust. Vanmiddag zal ik die vent Moris leren, die vrome schobbejak. Hij zal nooit meer zulke stukjes schrijven. De andere knechten zagen het wel, dat hij zijn dag niet had. Weer met iemand ruzie gemaakt zeker, mompelden ze. Ze wisten hoe hij was. Hij had zijn eigen vader een keer bijna doodgeslagen. Die durfde geen voet meer bij hem over de drempel te zetten. En die was toch ook geen kleine jongen. En een lievertje was zijn vader ook niet. Ze gingen Arjaan een beetje uit de weg, want ze merkten dat hij een beetje roekeloos deed. Arjaan, je rijdt te dicht langs de greppel, zei Maarten. Hou je kop, man. Ik zal zelf wel uitmaken waar ik rijd. En woest reed hij met de tractor weg. Die slepte. En ineens gebeurde het. Het zware gevaarte was inderdaad te dicht bij een greppel, die vol met water stond. En omdat het veel geregend had, was de kant drassiger dan normaal. Arjaan gaf een schreeuw. De tractor kantelde. Arjaan viel in het water. Hij kon niet wegkomen, want hij dreigde weg te zinken in de weke bodem. Toen kreeg hij het gevaar te bovenop zich. Van alle kanten kwamen de krachten aangelopen, maar ze stonden machteloos. Een van de knechts sprong in het water, greep het hoofd van Arjaan en hield het boven water. Anders zou hij zeker gelijk verdronken zijn. Arjaan was lijkbleek en bewusteloos. Ze konden hem niet van onder de zware tractor wegkrijgen. Houd hem boven water, anders is hij er geweest, riep de knecht. Dat ging gelukkig goed. Arjaan lag half onder de trekker. Maar ze stonden allemaal er machteloos bij. Eén rende naar de boerderij en belde de ambulance, de politie en een kraambedrijf. Die trekker moest van hem afgehesen worden. Het nam allemaal heel wat tijd in beslag. Eindelijk kwam een hijskraan die de trekker van hem kon heffen. De ambulance stond intussen gereed. Eén been was verbrijzeld. Een bovenarm was geknakt als een stokje. Arjaan leefde nog wel. Heel voorzichtig droegen de broeders hem in de ambulance. Een half uur later lag hij in het ziekenhuis. Shani was intussen gewaarschuwd en stond bij zijn bed. Ariaan was inmiddels bijgekomen. Wonder boven wonder waren er geen edele delen geraakt. Zijn been was vreselijk beschadigd. Het zou de vraag zijn of hij ooit goed zou komen. Zijn arm moest worden geopereerd. Ook aan zijn hoofd had hij wonden. Toen ze na vele uren met hem klaar waren, zat zijn hoofd helemaal in het verband, behalve zijn ogen. Zijn been stak omhoog, er hing een gewicht aan. Zijn rechterarm zat in het gips. Het was vreselijk om te zien. Shani stond er huilend bij zijn bed en hield zijn hand vast. Ariaan, toch Ariaan. Ook uit zijn ogen drupten tranen. Tranen van woede, niet van berouw. Hij knarste met zijn tanden en vloekte. Ariaan! Shani schrok ervan. Het ging als een lopend vuurtje door het dorp. Johannes hoorde ook van het ongeluk. Hij keek in zijn kaartenbak. Ja, Ariaan Bevelander hoorde ook bij zijn gemeente. Ook hij was dooplid. Hij besloot hem de volgende dag te gaan bezoeken. Hij had geen idee wie Ariaan was en vermoedde in het minst niet wat voor plannen hij had. Hij schrok wel toen hij de ziekenkamer binnenkwam. De zieke was alleen, helemaal in het verband. Zijn rechterbeen omhoog, zijn rechterarm in het gips. Zijn hoofd grotendeels in het verband. Maar toch keken twee woedende ogen hem aan. Wat moet je hier? Zei hij nijdig. Johannes schrok even. Zoveel haat had hij niet verwacht. Ik kom jou eens opzoeken. Ik heb gehoord dat je een ernstig ongeluk hebt gehad. Schiet op! Ik heb je toch niet geroepen? Nee, jongen. Maar God heeft mij wel geroepen om naar jou te zien. Ik ben er voor je best wil. Maar waarom doe je zo kwaad? Ik heb je toch nooit iets gedaan? Oh nee, je bemoeit je met onze wielrennersclub. Ik was juist van plan bij je te komen en je boeltje kort en klein te slaan, zei hij grimmig. Johannes schrok van zoveel woede. Hij besefte dat Ariaan het ook gedaan zou hebben als hij de kans had gekregen. Nu heeft God jou kort en klein geslagen. Zie je dat niet? Niet dat ik het jou gun, jongen, maar ik hoop dat je Gods hand opmerkt. Je kunt zomaar niet doen wat je wilt. Even ging er een schrik door zijn ogen. Hij zonk even achterover, met zijn ogen dicht. Een trek van pijn op zijn gezicht. Johannes praatte door. Hij kreeg diep medelijden met deze verharde man. En toch voelde hij dat hij hem niet bereiken kon. In stilte ging een gebed tot God voor hem op. Ariaan luisterde met zijn ogen dicht naar wat Johannes zei. Toen hij ze weer opendeed, keek hij toch wat rustiger. Met liefde en warmte wees Johannes hem op het ene nodigde. Zullen we lezen, Ariaan, en samen bidden? Hij zei niets. Toen las Johannes uit het Spreukenboek. Een man die dikwijls bestraft zijnde de nek verhardt, zal schielijk verbroken worden, zodat er geen genezen aan zij. Daarna deed hij een vurig gebed. Ariaan had zijn handen niet samengevouwen. Toen hij amen zei, keek Ariaan hem spottend aan. Johannes huiverde van die blik tot in het diepst van zijn ziel. Ik wil je graag nog eens bezoeken, is dat goed? Ariaan schudde zijn hoofd van nee en zonder een woord te zeggen liet hij Johannes weggaan. Toen Johannes thuis kwam, vertelde hij alles aan Eline. Hij was ertoe in staat, Eline, om hier de boel kort en klein te slaan. Ik heb zelden zo'n harde en wrede blik bij iemand gezien. Dan heeft de Heere ons wonderlijk bewaard. En toch, de hardste mens kan door God gebroken worden. Laten we voor hem blijven bidden. Het was een mooie winterdag. Het vroor licht, maar de zon scheen lekker. We gaan vanmiddag eens een heerlijke wandeling maken, Eline. Daar ben ik wel aan toe. Haar ogen straalden. Heerlijk, joh. Daar heb ik echt zin in. Ze hadden vaak zo weinig tijd voor elkaar. Het werk in de gemeente slokte Johannes behoorlijk op. Hoewel de gemeente niet groot was, waren er toch veel problemen. Eline was nu 6 maanden in verwachting. Je kon al goed zien dat er een baby op komst was. Maar gelukkig voelde zij zich goed. Overal waar nood was, ging ze helpen. Soms stak ze ook letterlijk de handen uit de mouwen. Straks, als de baby er zou zijn, zou dat een beetje anders worden. Ik ga vanmiddag naar vrouw Van Laar. Haar dochter kerkt bij ons. Maar haar man wordt elke zondag naar het getreine gebracht in een naburig dorp. Zo noemen ze dat hier. Zo ging hij welgemoed op stap, lopend door het dorp. Voorbijgangers knikten hem vriendelijk toe. En dat was meestal wederzijds. Ineens bleef Johannes stilstaan. Zijn aandacht werd getrokken door een hoop zand, gewoon wit zand. Een kip was ijverig bezig om zaadjes te zoeken. Veel kon het niet zijn. Maar herhaaldelijk dook de kip er toch met zijn snavel in en vond nog meer. Dan krauwde het dier weer verder en gooide alles opzij. Zonder op of om te kijken, was het beestje maar op 1 ding gerecht. Zaad zoeken en eten. Johannes bleef er al peinzend bij staan en dacht, als mijn preken nu eens zandhopen zijn, waren mijn gemeenteleden dan maar als deze kip. Er zal voor een hongerige ziel toch wel een zaadje in te vinden zijn. Glimlachend liep hij door en belde aan bij de familie Van Laar. Zij deed open, al was ze niet meer zo best ter been. Zo, daar hebben we de dominee. Kom erin. Je doet er goed aan om ons eens op te zoeken. We hadden u al eens verwacht. Even later was vrouw Van Laar drukdoende in de keuken om koffie te zetten. Ze was toch al een beetje zenuwachtig. Elke zondag zat ze met haar dochter op een van de voorste banken in de kerk. Maar nu de dominee in Us was, was ze toch wel een beetje spannend. Johannes probeerde intussen een praatje te maken met haar man. Die keek hem een beetje wantrouwend aan. Een dominee van de grote kerken. Zou wel niet veel zijn. Die mannen kenden natuurlijk niks van het leven. Johannes informeerde vriendelijk wat hij al zo gedaan had in zijn leven. Van Laar liet zijn wat afwerende houding al gauw varen en zich meenemen door de warme en vriendelijke belangstelling waarmee Johannes hem tegemoet kwam. Je zag hem denken. Het is toch wel een aardige kerel. Toen ze de koffie op hadden, begon Johannes eens voorzichtig dieper af te steken. Eerst met mevrouw Van Laar. Bent u veel met de geestelijke dingen bezig, mevrouw Van Laar? Ze keek een beetje langs hem heen en zei, Ja, je denkt wel eens verder, dominee. Ja, u bent al op leeftijd. En dan weten we zeker dat het zo lang niet meer duren kan. En dat is niet erg als we een gegronde en levende hoop kennen. Ze knikte instemmend. Hoe is dat bij u, mevrouw Van Laar? Weet u ook iets van Gods genade in uw ziel? Ze kreeg een kleur, een schudde van nee, met een afkeurende blik. Hoe kan zo'n man dat nu toch vragen aan haar? Ze stond op. Nog koffie, dominee? Ze wilde er kennelijk niet verder over praten. Na het tweede kopje probeerde Johannes het nog eens, maar weer te vergeefs. Er kwam zelfs een trek van wrevel op haar gezicht. Haar man had het maar stil aangehoord. Het viel hem mee wat dit domineetje allemaal vroeg. Het was toch niet een mannetje dat het zo licht opnam, dat merkte hij wel. Johannes probeerde het maar eens met hem, ook al behoorde hij niet tot zijn gemeente. Hij had toch ook een ziel die gered moest worden. En uiteindelijk is er toch maar één kerk. Nee, onderscheid maakte Johannes niet. Als hij mensen ontmoette in de huizen waar hij kwam, sprak hij ze aan. En Van Laar, bent u wel eens bezig met de vraag, mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Jazeker, dominee, daar ben ik veel mee bezig. En heeft u wel eens een antwoord van de Heere gehad? Jazeker, dominee. Van Laar begon bewogen te vertellen hoe de Heere hem getrokken had op 34-jarige leeftijd. Ik leefde voorheen als een beest. Ik dacht eigenlijk nooit aan God en goddelijke zaken. Maar hoe het precies begonnen is, weet ik niet. Er kwam een onrust in me. Ik kreeg gedachten die ik eerder nooit had. Ik begon aan de dood te denken en aan de oordeelsdag. Ik ging de Bijbel lezen. En elke bladzijde vervloekte mij. Elke straf die ik las, was voor mij. Dat was een bange en benauwde tijd. En toch, door alles heen, was er een verlangen, een smart, een dorst naar God. De angst der hel deed me vaak alle troost missen. Maar het verlangen, het schreeuwen naar God om verzoening, om vergeving, kon ik nooit nalaten. Ik ging ook naar de kerk. Mijn vrouw zei wel eens, wat ben je veranderd? Ze begreep het wel, want met haar vader was het ook gebeurd. Soms had ik wel eens een beetje hoop. Dan kwam er weer eens een woord van God zo krachtig in me, dat ik op zo'n ogenblik kon geloven, dat het ook voor mij nog kon. Maar het was meestal maar even. Ik ging ook het volk van God opzoeken. Ik durfde eigenlijk niet. Maar Krijn van Gorsel zag me een keer lopen en hij zei zomaar, we hebben een gezelschap morgenavond. Als je wilt, mag je ook komen. Ik knikte alleen maar. Ik zei niks, want ik durfde niet. Ik had al wel eens van dat gezelschap gehoord. Daar kwamen echt bekeerde mensen. Leen Podappel van Stavenesse, een zielenvriend van Krijn en vele anderen. Ik zei 1000 keer tegen mezelf, je gaat niet, daar hoor je niet. Die mensen kijken dwars door je heen. Die merken gelijk dat je een huichelaar bent. Maar dominee, ik ben toch gegaan. Het trok me zo. Ik voelde dat daar echt volk was. Ik durfde daar wel niet bij te rekenen, maar toch hield ik zoveel van ze. Wat was me dat een avond? Dat vind je tegenwoordig niet meer. Zoals daar gesproken werd. De hemel ging open. De harten gingen open. Wat mochten die mensen spreken van hun godsontmoetingen? Wat hebben ze Christus groot gemaakt? Ze gingen met liefde en eerlijkheid met elkaar om. Ja, daar kan ik nog wel eens naar terug verlangen, naar dat oude volkje. Ze zijn allemaal weg. Maar ja, met dat volk kon ik het uiteindelijk ook niet doen. Het ging om de God van dat volk. Nooit ben ik vergeten dat ik verloren over de dijk liep. Mijn ziel schreeuwde in wanhoop, want ik had niets meer te hopen. Als God me had weggedaan, had ik dat echt verdiend. Van binnen zeiden ze dat ik beter in het water kon springen. Dat was toch van alles af. En ja, toen is het gebeurd. Hier kon de oude man niet verder. De herinnering werd hem te machtig. Na een poosje ging hij weer verder. Toen, dominee, heeft de Vader de Zoon in mij geopenbaard. Ik heb de heerlijkheid in Christus gezien. Ik kreeg te geloven dat hij ook voor mij gekomen is. Er kwam zo'n vrede in mijn ziel. De vrede die alle verstand te boven gaat. Ik ben naar Krijn toegegaan. Die was zo blij. Hij zei, jochie, ik loop al een tijd met je te sjouwen. Ik wist dat God je verlossen zou. Ja, met Krijn heb ik een nauwe band gekregen. Dat was echt een zielenvriend voor me. Een geoefende man. Hij is al lang boven. Toen zweeg de man. En voelde je het heimwee naar de plaats waar Gods volk volmaakt is. Johannes had stil zitten luisteren. Zijn ziel sprong op van vreugde. Hier hoorde hij het echte geluid. Innig voelde hij zich verbonden met deze oude pelgrim. Hij begon zelf ook te vertellen hoe de Heere hem getrokken had. De oude van Laar glimlachte af en toe en knikte. Ja, ja, zo is het. Er was overname en gemeenschap. Wat hadden ze het een ogenblik goed. Ineens keek Johannes op zijn horloge. Foei, waar was de tijd gebleven? Hij zou met Eline gaan wandelen. Hij las en bad met opening en al afscheid. Helemaal warm van binnen ging hij naar huis. Zulke ontmoetingen zou hij elke dag wel willen hebben. De Heere heeft hier ook zijn volk. Toen hij weer langs de zandhoop kwam, zag hij dat de kip nog steeds ijverig bezig was. Ja hoor, het beest vond telkens weer een zaadje. Dat zal ik onthouden, dacht Johannes. Ik zal het mijn gemeenteleden eens voorhouden. Die middag gingen ze samen heerlijk wandelen. Johannes vertelde Eline alles wat hij die morgen had gehoord. En samen waren ze blij, omdat ze iets hadden vernomen van het werk van de Heilige Geest. Het wilde niet erg lukken die zaterdag. Hij had al moeilijk een tekst kunnen vinden. En nu was hij bezig met de tekst: werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Maar het wilde gewoonweg niet. Hij was moe, doodmoe, de laatste tijd. En moe en moedeloosheid liggen dicht bij elkaar. Eline zag het wel toen ze de koffie kwam brengen. Het viel ook niet altijd mee. In de kerkenraad was helaas geen eenstemmigheid. Er kwam steeds meer verzet van sommige kerkenraadsleden tegen zijn prediking. De vijandschap was soms fel en geniepig. Soms kon alles hem neerdrukken. Werpt al uw bekommernis op hem. Ja, dat moest hij morgen preken, maar zelf kon hij het niet. Het ging gewoon niet. Hij probeerde wel te bidden, maar het leek wel of de hemel gesloten was. Zo tobde hij maar een beetje door. Het was al zaterdagavond en nog was hij niet klaar. Ineens werd er gebeld. Eline deed open. Komt u binnen, mevrouw de Vries? Ja, mijn man is thuis. Hier is mevrouw de Vries. Ze wil je graag even spreken. Helemaal overstuur kwam er een vrouw van een jaar of 45 binnen. Ze zonk neer op een stoel en begon onbedaarlijk te huilen. Toen ze eindelijk een beetje bedaard was, schreeuwde ze bijna: ik houd het niet meer uit. Ik wil van hem af. Het is afgelopen. Ik heb nu genoeg verdragen. Ik loop weg. En opnieuw begon ze te huilen. Johannes zei niets. Wat moest hij hierop zeggen? Het was niet de eerste keer dat ze bij hem binnen kwam vluchten. Ze woonde samen met haar man en dochter op een boerderij, enkele kilometers buiten het dorp. Twee kinderen waren al getrouwd. Eigenlijk behoorden ze niet bij zijn gemeente, maar ze leefden wel mee. Heel vaak waren er problemen in het huwelijk. Hij was al meer dan eens wezen praten met haar man. En wonder boven wonder, dan ging het best. Dan beloofde hij beterschap. Maar er kwam niets van terecht. Het was altijd weer die smerige drank die het verknoeide. Als meneer de Vries nuchter was, was hij ook al niet gemakkelijk. Licht in zijn hoofd, driftig, kort aangebonden. Maar hij wist zich dan toch wel te beheersen. Maar als hij te veel gedronken had, was er niets meer met hem te beginnen. Dan was hij tot de gekste dingen in staat. Mevrouw de Vries keek Johannes aan met veel verdriet en wanhoop in haar ogen. Ik ga weg, maar waar moet ik heen? Dat is toch geen leven? Soms denk ik maak er maar een eind aan. Dat niet, Klazien, dat nooit. Ik weet het wel, dominee, maar u zou zelf maar eens een week met hem moeten huizen. Dan praat u wel anders. Hij is gek. En als hij niet gek is, is hij dronken. Hij heeft er weer in huis een bende van gemaakt. Heel de week heb ik me suf gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen van de ravage van de vorige week. En nu kan ik weer opnieuw beginnen. Ik ben weggevlucht, want ik was bang dat hij me wat aan zou doen. Ik houd het niet langer meer uit. En met lange uithalen barsten ze weer uit in huilen. Wat leek zijn preek nu ver weg. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wat moest hij met deze woorden in deze situatie? Vanaf de preekstoel kon het zo mooi worden gezegd. Dan klonk het zo prachtig, maar nu in zo'n praktijk? Nee, Klazien was heus niet onverschillig. Al vaak had hij met haar gesproken. En steeds was ze weer naar haar man teruggegaan. Johannes was ook verschillende keren met haar meegegaan. Als het weer eens erg was. Soms ging het daarna weer een poosje goed. Dan zaten ze samen in de kerk. Maar vooral bij het komen en het vallen van de bladeren was het mis. Dan was er vaak geen huis met hem te houden. En wist hij ook geen raad met zichzelf. En vooral als hij gedronken had, had hij de neiging agressief te worden. Weet je waar ik mee bezig was, Klazien? Met welke tekst? Ze keek hem vragend aan. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ja, bekommernis, dat is toch je kruis, je moeite, je verdriet, je schuld, je schande, alles. Er staat toch niet, loop er vandaan. Probeer het te ontvluchten, maar werp het op de Heere. Als jij geen uitkomst ziet, daarom is het er nog wel. Is God niet machtiger dan al jouw zorgen en problemen? Kan hij jou niet de kracht geven om dit leven te dragen? Als je van binnen zijn kracht voelt, ben je sterk. Dat heb jij toch wel eens ondervonden? Ja, zei ze. Ja, maar ik ben het nu kwijt, dominee. Ik ben zo opstandig. Ik wil naar de overkant van de oceaan. Je kunt beter maar weggaan als hij zo dronken thuiskomt, Klazien. Naar je dochter of naar je moeder. Als je hem hoort aankomen, ga dan maar weg. En het geeft niets, al blijf je een nachtje weg. Hij mag gerust wel eens een beetje bang worden. Want als het erop aankomt, kan hij je niet missen. En wil hij je niet missen. En jullie hebben toch samen 3 kinderen? Waar moet je dochter heen als jij weggaat? Gaat ze mee? Nee, ze gaat niet mee. Ze heeft meer geduld met haar vader dan ik. Al pratend werd ze rustiger. Daarna deden ze samen een gebed. Een echt gebed. De Heere hielp. Johannes mocht al haar zorgen en noden op hem werpen. Hij knapte er zelf helemaal van op. Ja, het was toch waar. De Heere hoort. De Heere helpt. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Toen hij amen zei, keek ze heel anders. Ik heb toch weer een beetje moed, dominee. Ik probeer het maar weer, met Gods hulp. Ik ga even met je mee, Klazien. Ze stapten samen in de auto om even later bij de boerderij aan te komen. Toen ze binnenkwamen, vonden ze hij Bart, haar man, op een stoel hangen. Ik leek een beetje ontnuchterd. Zo, heb je hulp gezocht? Nou, kom maar binnen, dominee. Je weet, je bent hier altijd welkom. Op de een of andere manier kon Johannes geen kwaad bij hem doen. Ik lust wel koffie, zei hij tegen Klazien. Goeie sterke. En ik knipoogde naar haar. Jij ook, Bart?
Nee, ik hoef geen koffie, hikte hij.
Toe joh, ik drink met jou koffie. Alleen is zo ongezellig. Je knapt ervan op. Even later zaten ze aan de koffie. Bart ook. En inderdaad, na een half uurtje was hij toch wat bijgekomen. Jij blijft van Klazien af, hè, Bart? Zei hij, terwijl hij hem strak aankeek. Ja, dominee. Ik wil niet meer horen dat je haar bedreigt. Want dan nemen we maatregelen. Dan moet jij maar eens een poosje achter slot en grendel. Daar zal ik voor zorgen. Begrijp je dat? En ineens legde hij zijn hand op zijn schouder en zei op een heel andere toon: Jongen, ga zo toch niet verder. Je vergalt je eigen leven en dat van je vrouw en kinderen. Johannes deed nog een gebed en ging naar huis. Wonderlijk genoeg had hij een heel ander gevoel. Hij maakte zijn preek af. Het was niet moeilijk meer. Een uurtje later zat hij met Eline gezellig weer thuis en vertelde haar wat er gebeurd was. Wat ben ik toch bevoorrecht met zo'n vrouw, dacht hij. Alles kan ik aan haar kwijt. Dank u wel voor uw aandacht.